You're with SBS Radio.
Aan de telefoon onze politieke specialist die met mij even het weekje Australische politiek doorneemt en er ook nog even wat recente gebeurtenissen in Nederland bij haalt. Ik vroeg Nicolien van Vroonhoven wat haar deze week is opgevallen.
Wat is me opgevallen deze week? Nou, je merkt aan alles dat de staatscampagnes in volle hevigheid tieren. En iedereen zit zich nu echt schrap te maken voor de verkiezingen. Want er komt natuurlijk nu ook een lang weekend aan. Mensen moeten hier in Australië ook van tevoren stemmen. Dat was mij niet bekend. Maar in Nederland is het zo, je hebt een dag van de verkiezingen en alles is op die verkiezingsdatum gericht. Hier moet iedereen voor die tijd gestemd hebben. Dus voor die tijd moeten die campagnes inderdaad ook rollen. Je hebt een aantal campagnethema's die je boventoon voeren. Maar ja, Nauru, dat eilandje waar de
asielzoekers op vastzitten.
Asielzoekers zitten, dat is natuurlijk een hot item. Zelfs binnen de liberalen, dat er nu gedoe over is. Maar ik vind dat eigenlijk niet meer kan. Al helemaal niet voor de kinderen die daar worden opgevangen. Die vaak ook echt in mentale problemen zitten.
Nou, er is ook een heleboel druk vanuit het buitenland, hè, op Australië. Ik bedoel, als je een beetje gaat googlen waar Nauru-verhalen voorkomen, is dat een beetje in de hele wereld. En iedereen die wijst met zijn vingertje naar Australië. Dus ze moeten natuurlijk ook wel overstag.
Ja, durf de regering niet al te hard te zeggen. Want zijn als ze dood, dat een. Ja, en die discussies ken ik ook al vanuit Nederland, dat een aantuigende werking heeft. He, dat betekent als je als regering zegt, oké, jullie mogen blijven, die komen aan wal. Dat er dan de mensensmokkelaars nog harder de nieuwe immigranten aan gaan leveren. Daar zijn ze heel erg bang voor. Aan de andere kant, zoals het nu gaat, dat kan gewoon niet meer. Dus stilletjes aan zijn de kinderen voor een groot deel van het eiland weggehaald. De vraag is nu of de ouders, de gezinnen, straks mee mogen gaan. Ik verwacht van wel eigenlijk. En men verwacht dat dat voor het einde van het jaar al gebeurt. Maar de regering durft het nog niet uit te spreken. En dan is eigenlijk de vraag, wanneer gaan we dat nou helemaal ontmantelen? Want ik vind het toch eigenlijk een onmenselijke situatie. Uiteindelijk moeten ze hier vanaf. En de vraag is op welke termijn gaat dat gebeuren?
Nou ja, het is vanochtend bekend gemaakt door ScoMo dat die kinderen dan weliswaar naar, in dit geval Adelaide, verscheept worden voor medische behandeling. Maar dat ze alles in het werk zullen stellen om die kinderen niet vast te wonen en verblijfplaats te bieden in Australië. En dat ze dan weer doorgesluist worden naar weer een ander land, ofwel Nieuw-Zeeland of naar de Verenigde Staten.
Nou, dat is ook zoiets, want dan is het de vraag, wat gaat er uiteindelijk gebeuren? En daar heb je helemaal gelijk in. Dus ze willen er alles aan doen om het maar niet in Australië zelf te hebben, deze asielzoekers. Dus dan proberen een deal te sluiten met Nieuw-Zeeland. Ze proberen een deal te sluiten met Amerika. Maar de asielzoekers zelf hebben al gezegd, nou ja, de Amerika willen we echt niet zijn. Ja, dus dat wordt toch wel een dingetje. En het speelt dus in de campagne, speelt dat nu op. Ander punt is, we hebben het vorige week ook al gehad, wat echt van het thema wordt in deze campagne, is duurzaamheid. Ja. Liberalen zitten daarmee in hun maag, ook omdat er verzet is binnen de eigen kringen. Vooral de jongeren kunnen dat klimaatprobleem niet meer ontkennen. Ook als je naar het binnenland van Australië kijkt, naar die droogte. Ja, hoe je het ook bent verkeerd, dat is een gevolg van het klimaat. Vorige week hebben we al tegen elkaar gezegd, daar is rumoer over. Er moet naar die jongeren gekeken worden wat die vinden, anders verliezen jongere kiezers. En nu zie je inderdaad ook dat de jongerenbeweging, met name in het binnenland, inderdaad zijn de rug heeft gekeerd naar de moederpartij toe. Dus daar zie je al inderdaad dat dat gaat schuiven.
Afsplitsingen.
Vooral vanuit de jongerenbeweging. Dus, en dat is toch de toekomst van zo'n partij. En dat is toch wel een heel belangrijk teken dat de jongere garde toch wel heel wat progressiever denkt over de aanpak van het klimaatprobleem dan dat de liberale regering nu eigenlijk aan het doen is.
En als de liberale partij een beetje toekomst wil hebben, zullen ze het echt wel over een andere boeg moeten gooien om die jongeren bij zich te houden.
Nou, precies, dat is het punt. Want dan zul je ook inderdaad ook moeten luisteren naar hoe de jongeren daar tegenaan kijken.
Hey, er is ook nog wat aan de hand met die groep jongeren die bij de Nationals uit de partij waren gezet. Het is al een vrij rechtse partij, maar ik geloof dat die groep zich uiterst rechts gedroeg.
We hebben het nu over de jongere partijen. En je ziet ook in Nederland, de jongere afdelingen van zo'n partij zijn ontzettend belangrijk. Want dat is ook een soort kweekvijver voor een latere politicus die later moet gaan runnen. Dus een partij moet ook inderdaad ook goed rekenschappen of goed kijken naar die jongere afdeling en ze ook goed helpen. Maar wat is hier gebeurd bij de Nationals? Er is een groepje jongeren binnengekomen met hele rechtsradicale ideeën. Echt tegen het neonazisme aan. Er zijn natuurlijk heel veel Australiërs die vinden dat er te veel buitenlanders zijn en dat het allemaal veel te snel gaat. En dat de huizenmarkt wordt verpest en, nou ja, weet je, en dat het onderwijs wordt ingebied, je kan ze gek niet noemen. Maar dit gaat nog een slag verder. Want deze mensen die zeggen dat ze zich bedreigd voelen als blanke Australiër door die grote meerderheid van nieuwkomers. Dan heb je het inderdaad ook over dat ze zich gediscrimineerd voelen als blanken. En dat gaat dan zo ver dat inderdaad zelfs de Nationals hebben gezegd, deze groep mensen willen we niet in onze partij hebben, ook niet binnen de jongerenafdeling. En die zijn er dus uitgezet. En het pikante van het verhaal is dat deze groep, dat zijn geen relschoppers, dat zijn geen activisten, dat zijn geen mensen waar je bang moet voor zijn dat die terroristische aanslagen plegen of aanslagen zelf. Die komen vanuit de universiteit en die zich proberen aansluiten bij de liberale partij. Daar zijn ze uitgegooid. En nu hebben ze het geprobeerd bij de nationale partij en daar zijn ze ook weer uitgegooid.
Dat is alleen maar wachten op een nieuwe partij dus.
Ja, maar je moet je afvragen hoe verhoudt dat snijdt. Hoe eng het ook is hoor, want dat radicalisme, dat moet je gewoon niet hebben. Maar hier in Australië, daar zijn alleen maar mensen die van buiten komen. Weet je, iedereen heeft een oorsprong die buiten Australië gemaakt. Ik zeg bijna iedereen. Hè? Dit is het natuurlijk niet. En daarom zijn die ook zo belangrijk hier in Australië. Maar voor de rest heeft iedereen een buitenlandse achtergrond. Ja. En dat is ook zo het mooie hier van Australië, vind ik. Of je nou eerst generatie buitenlander bent, of tweede of derde, misschien wel vierde. Maar hoe dan ook, je komt altijd vanuit een ander land hier naartoe.
We zijn allemaal migrant. Ja. Nou, over de twee belangrijkste migranten van Australië, Scott Morrison en Malcolm Turnbull. Malcolm Turnbull loopt een beetje tegen Scott Morrison's schenen aan te schoppen, geloof ik.
Ja, ik vind het mooi. Ik vind het hartstikke mooi. Want in augustus is hij gewipt op een niet zo vriendelijke manier. Toen moest hij weg. Toen is hij op vakantie gegaan en is hij teruggekomen. Nu mocht hij, omdat Scott Morrison zelf niet kon, mocht hij naar een klimaatconferentie in Bali. En hij is er naartoe gegaan. Hij heeft een vlammend betoog gehouden over hoe belangrijk het klimaatgebeuren is. Scott Morrison kon dat kennelijk zelf niet doen of niet uitspreken. Maar in het kielzog daarvan heeft hij ook een paar pikante opmerkingen gemaakt over het idee van zijn opvolger Scott Morrison om de ambassade te verplaatsen in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem. Je weet, daar zijn vooral de Indonesische gemeenten, hè, want dat is een hele grote islamitische
gemeenschap, ja.
Ja, die zijn daar echt waanzinnig boos over geworden. En Turnbull heeft aangegeven dat hij het op dit punt ook echt oneens is met zijn opvolger. En dat als hij hem had gelegd, dat het voorstel niet was gekomen. Nou, Scott Morrison is dus duivel. En nu zegt Turnbull, ja, wacht maar eens even, ik had twee opdrachten. Ik moest praten over het klimaat, maar hij heeft me ook gevraagd, en ik heb zwart op wit, dat ik moest praten over die ambassade, hoe dat gaat.
Maar hij heeft niet datgene gezegd wat Scott Morrison wilde. Dat is het punt natuurlijk.
Ja, en het grappige is dat je nu ziet dat Turnbull natuurlijk op zijn manier probeert alsnog zijn gelijk te halen. En ja, ik vind dat wel mooi. Ik vind ook dat hij een punt heeft.
Nou, hij mag niet meer weg hoor, van Scott Morrison.
Nee, hij mag niet meer. Hij heeft nu een spreekverbod.
Ja.
Had u niet moeten sturen.
Ja, precies. Ja. Wie zich brandt moet op de blaren zitten, Scomo. Ja. Australië is wat? Het sterkste en sociaalste land ter wereld? Staat in de Economist?
Ja, nou, dat kunnen we hier in Australië wel in onze zak steken. Van de week verscheen een artikel in de Economist. Een toonaangevend internationaal tijdschrift over de internationale economie. En daarin werd echt aangegeven van dat als je alle economieën bekijkt, dat Australië er maar het beste uitkomt. We hebben hier de langste achtereen hebben we economische groei gehad. En we doen dat hier op een hele sociale manier. En we kunnen klagen over Australië en we kunnen heel veel erover zeggen. Maar dit is toch wel iets waar we hier in Australië heel trots op kunnen zijn. Dat je zo lang een economische groei hebt en dat je tamelijk goed voor de minder bedeelden kunt zorgen. Dat hand in hand gaat. Nee, dat is toch wel iets heel erg knaps.
Nou, ik vraag me af of het echt zo is. Want als ik om me heen kijk in Melbourne bijvoorbeeld, groeit het aantal daklozen alleen maar. Groeit het aantal mensen met geestelijke problemen alleen maar.
Ja, en er wordt in hetzelfde artikel wordt er ook gewaarschuwd. En er wordt gezegd, ja, er is één groot nadeel en een groot risico voor de Australische economie. En dat is dat de Australiërs niet graag hervormen. Dus er zullen echt wel grote hervormingen moeten gebeuren om dit ook te kunnen handhaven in de toekomst. En wat je zegt, je ziet ook de schilfers, de vernis die er een beetje af gaan. Je ziet ook dingen een beetje, nou ja, ook nu instorten. Er moeten wel dingen gaan gebeuren om dit niveau te kunnen handhaven.
Nou ja, over niveau handhaven gesproken. In Nederland, ik ga het heel erg oneerbiedig zeggen, flikkert alles een beetje om, want al die ziekenhuizen gaan dicht.
Ja, had jij dat gedacht? Ik denk dat dat voor veel mensen een schrik is. Want als je als Nederlander heb je toch wel een paar pijlers waar je op kan bouwen. Dat is, je weet dat er goed voor je gezorgd wordt. Je betaalt je belasting. Die belasting is echt gigantisch. Maar daarvoor krijg je ook wel goede zorg. En dan merk je dat die zorg helemaal geen...
garantie is.
Garanties, je kan er niet op varen. Mensen hadden afspraken, mensen hadden daar ook heel veel banen. En alles is in elkaar gezakt. Die ziekenhuizen zijn gewoon failliet gegaan. En wie had ooit kunnen bedenken dat een ziekenhuis ooit failliet zou kunnen gaan?
Ja, hoe kan dat? Hoe kan je nou als ziekenhuis failliet gaan?
Ja, nou, ik denk dat dat toch wel de input is van al die privatiseringen die nu hebben plaatsgevonden. En men moet meer op winst richten. Men heeft meer mensen moeten inhuren. Men heeft investeringen eigenlijk moeten doen die men niet heeft kunnen doen. En precies die vragen die jij nu stelt, die vragen ze zich in Nederland nu ook af. En er komt ook een parlementair onderzoek. Want mensen willen dit, of het parlement wil natuurlijk ook wel haarfijn weten wat er gebeurt om erger te voorkomen.
Ja, want het is niet één ziekenhuis, het zijn er een paar. En dat betekent dat de mensen in de omgeving van die ziekenhuizen gewoon helemaal nergens terechtkomen. Die moeten het halve land doorreizen.
Ja. Gelukkig zijn er nog veel ziekenhuizen in Nederland, maar het is niet goed, want er is echt wel over nagedacht waar die ziekenhuizen geplaatst werden op dat moment. En nu vallen die gewoon weg.
Weg. Nou, wat ook weg is, of weg moet, maar nog niet weg is, is die stint. Die elektrische bakfiets waar een maand geleden ongeveer dat verschrikkelijke ongeluk gebeurd is, waarbij al die kleine kindjes doodgingen. Dat bedrijf is over de kop. Maar het is totaal onduidelijk of die stint nog kan blijven of dat die moet gaan.
Ja, mij viel op in dit stuk, en ik dacht ook van daarom moeten we het hier ook even noemen, is het feit dat je een politieke discussie hebt over een bakfiets. En over het gebruik van een bakfiets, internationaal gezien, komt dat heel gek over. Want er is geen land waar 10 kinderen tegelijkertijd in 1 bakfiets worden gestopt en met de motor worden aangedreven, zonder helmpjes op, zonder bescherming. En dat gewoon door het verkeer kan razen. Nou ja, nu is inderdaad ook een gruwelijk ongeluk gebeurd, waarbij 4 kindjes zijn overleden op een treinwegovergang. Die kindjes, die stint, dat is elektrisch bakfiets, die kon niet op tijd remmen en vol tegen zo'n trein aangebotst. En nu is inderdaad de handvraag, moeten we dit vervoermiddel nu gaan verbieden? En de minister was er meteen in, gezegd, ik wil die stint niet meer zien weg. Het bedrijf is natuurlijk failliet. En de vraag is of de minister niet een beetje te snel gereageerd heeft. Of niet één fout was en of er niet ook andere maatregelen genomen hadden kunnen worden. Maar het grappige is, of het puur Nederlands is, dat kinderen met zoveel tegelijkertijd in een bakfiets zonder helmpjes vervoerd kunnen worden. Ja. Want we zijn erg gehecht aan de bakfiets, erg gehecht aan de fiets hier.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.